Ja, op deze laatste avond van dit Bijbelstudieseizoen hebben we dan, als we vanavond gehad hebben, een keer of 20 over het begrip liefde en alles wat ermee samenhangt gesproken, gelezen en gedacht. En ja, nou weten jullie precies hoe het moet, hè? Ja, toch? We hebben nu de lessen gehad uit het woord, dus nou weten we precies hoe het moet. Ja, maar u begrijpt wel dat ook dat nog steeds een leerschool is. Daarom heb ik voor vanavond een samenvattend gedeelte uit de Colossensebrieven opgezocht. Bekend gedeelte, maar daarin vinden we de samenvatting van de liefde eigenlijk als basis voor onze onderlinge band als gelovigen. De relatie die wij hebben is gebaseerd op het feit dat we allen de Heer Jezus Christus kennen en dat Hij onze Heer en onze God en ons hoofd is. En ja, dat betekent dat we dus met Hem verbonden zijn. Door Zijn liefde zijn wij kinderen Gods geworden. En wij zijn dus ook aan elkander verbonden als leden van hetzelfde lichaam. En dat houdt in dat we dus ook op die manier een band met elkaar hebben. Die band kun je heel intens ervaren. Die kun je ook redelijk oppervlakkig ervaren. Dat hangt ook af van hoe personen in elkaar steken, hoe ze met elkaar omgaan. Maar die band is er sowieso. Het is een band die eenheid voorstelt, want liefde is nu eenmaal ook het verlangen naar en het vermogen tot eenheid. En dat is van God uitgegaan. Hij heeft ons eerst lief gehad, zegt de Bijbel. En daarom zouden wij, nu wij ook kinderen God zijn, Hem mogen lief hebben. En daar vloeit uit voor dat we ook elkander mogen lief hebben. En in dit gedeelte wat ik eerst met je lees vanaf vers 12, het hoofdstuk 3 van Colossense, wordt dat dan ook eigenlijk kort samengevat en wat ermee samenhangt. Daar staat in vers 12, zo doet dan aan als uitverkorenen Gods heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand een klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede van God heerse in uw harten, tot welk gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door Hem. Vers 17 is eigenlijk een heel kernachtige motto voor het leven van ieder kind van God. Al wat gij doet met woorden of met werken, in het Grieks staat het dan in het enkelvoud. Maar goed, dat is dan even goed die strekking wel, want wij spreken niet met één woord, maar met meerdere. Maar het gaat om woord en werk. Woord en daad doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God de Vader door Hem. Dus alles wat wij mogen zeggen en doen zou tot eer van onze Heer strekken. Dat is uiteindelijk de bedoeling van ons leven. En we zouden leven voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Hij die leeft ook in onze harten. Wij zijn daarmee leden van zijn lichaam geworden. Daarom zijn we ook elkanders leden geworden. Dus we horen bij hetzelfde huis. We zijn huisgenoten Gods, zoals de Bijbel dat noemt. Of huisgenoten des geloofs. We hebben een grote priester over het huis Gods, dat is Christus onze Heer, de hoge priester van het nieuwe verbond, die ook ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, naar de ordening van Melchizedek. Het is dan ook zo dat wij die band van liefde ook fundamenteel in ons hebben, want de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5, dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Dus op het moment dat je tot geloof komt, dat je een kind van God bent geworden, heb je de liefde van God juridisch gezien en fundamenteel dus in je. En daarna is het de bedoeling dat die liefde ook actief wordt, dat die gaat werken. Maar dat is een vrucht. Vergeet niet dat de vrucht van de geest ook voorop staat met liefde. En een vrucht is iets wat normaal gesproken onder correcte omstandigheden vanzelf groeit. Bij een plant of een boom is dat met voldoende licht van de zon en met voldoende vocht en voeding. En dat is met geestelijke zin voor ons natuurlijk ook zo. Wij voeden ons met het woord van God. Wij wandelen in het licht, namelijk het woord van God. En dat bestraalt ook onze harten, zodat we ook meer en meer leren ontdekken wat het woord van God onder andere over die liefde zegt. En dan worden we daardoor ook bepaald bij wat dat in de praktijk betekent voor ons. Maar nogmaals, dat is geen krampachtig gebeuren van dit moet of dit zal ik. Het is een overgave van jezelf aan de Heer, die immers ons hoofd is en die een goed werk in ons is begonnen. En dat houdt dus ook in dat hij die liefdeband die we hebben ook wil stimuleren onderling. En dat is soms bij de een wel eens wat moeilijker dan bij de andere. Daarom zegt de schrift hier ook verdragen elkander in liefde. Soms botst het wel eens en dan worden we geacht ook elkander te vergeven naar het voorbeeld van Christus. Dat staat hier ook. Maar boven dit alles staat, en dat is het kenmerkende van dit gedeelte en eigenlijk van heel die boodschap van liefde, vers 14, boven dit alles, dat stijgt dus boven alles uit, ook wat hiervoor staat, namelijk dat wij zouden aandoen, zeg maar de vrucht van de geest of de werkzaamheid van de geest tot zijn recht laten komen. Boven dit alles stijgt dus uit, doet aan de liefde. Dat doet aan, dat staat weliswaar cursief, maar dat is weer ontleend aan vers 12. Zo doet dan aan, en het hoeft dus niet opnieuw herhaald te worden, want het betekent eigenlijk dat het automatisch meegelezen wordt vanwege het verband al. Dat is ook een bepaalde stijlfiguur, men noemt dat dan een ellipsis. Ik heb zo'n heel dik boek van Ethelbert Brunscher, The Figures of Speech, en daar staan allerlei Bijbelse stijlfiguren in, dat is heel interessant. Die geeft allemaal voorbeelden aan van hoe je bijvoorbeeld ook een hendiadis, hè? Die kennen we wel, een hendiatris kennen we zelfs ook, hè? De weg, de waarheid in het leven, dat zijn drie die eigenlijk één zijn. En soms zijn er twee die eigenlijk één zijn. En dan toch twee begrippen om de nadruk daarop te leggen. En hier vind je dan ook het ontbreken van datzelfde woord doet aan als werkwoord. Maar het wordt eigenlijk automatisch erbij gedacht. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Het is dus een band, een liefdesband, maar het is ook een band der volmaaktheid. Daar kom ik zo nog weer op terug. We zouden beseffen dat als we eenmaal tot geloof gekomen zijn, dat wij ook van elkander als broeders en zusters beschouwd worden, dat we elkanders leden zijn, zegt de schrift in Efeze 4, daarom zouden we ook de waarheid spreken met elkander. En zo gebruikt de Bijbel daar dan ook bijvoorbeeld het begrip vrienden voor. De Heer noemde ons zijn vrienden. En hij zegt er ook bij, jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik u gebied. Nou, en het gebod wat hij daar vlak voorbij zegt is, ik geef jullie een nieuw gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. Dan zie je weer de kern van de relatie tussen gelovigen is eigenlijk liefde. En die band staat en valt ook met de werkzaamheid van de liefde. Nou zul je misschien ervaren dat je met de een een sterkere band hebt dan met de andere. Dat kan ook heel gewoon zo zijn. Dat is normaal leven ook zo. Maar fundamenteel gezien zijn wij broeders en zusters, omdat we allen deelgenoot zijn van Christus, die de liefde Gods heeft weerspiegeld en nog steeds weerspiegeld. Hij heeft ons als gemeente lief gehad. Hij heeft zichzelf voor ons als gemeente overgegeven, juist opdat hij ons zou heiligen, nadat hij ons heeft gereinigd door het bad des waters, door het woord. Dus daar waar we het woord van de Heer centraal stellen, dat geloven in onze harten laten planten, zoals Jacobus dat dan noemt, gaat de vrucht van de geest zijn werk vanzelf doen. En dat drukt zich ook uit in liefde. Liefde tot elkander. Wel, daar hebben we al verschillende studies van langs zien komen. En het is goed om dit gedeelte dan nog eens wat nader te bekijken. Je vindt aan de ene kant de oproep van dat de Heere ons zou vermeerderen in liefde. Staat bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 3 vers 12. De Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde. Dus dan is het zijn werk. Maar aan de andere kant, dat hebben we vorige keer nog gelezen, hebben we bijvoorbeeld gezien dat in de brief van Judas staat, dat staat bewaart uzelven in de liefde Gods. En dan wordt het dus als een oproep aan ons gedaan. En in de praktijk is het eigenlijk het samenwerken van de Heer met ons, of andersom, wij stellen ons beschikbaar voor de Heer, wij vertrouwen onszelf aan Hem toe, zodat Hij zijn werk in ons kan doen. En dat veronderstelt dus ook onderwerping aan de Heer. Liefde is altijd iets wat wederzijds hoort te zijn, want een eenzijdige liefde houdt nooit stand. Het is ook een band die eigenlijk van twee kanten moet komen. Dus ook onderling als gelovigen zou die relatie kunnen groeien. Als dat er niet is, maar eenzijdig is, dan wordt het nooit een vruchtbare relatie. En dan kan het zelfs doodlopen in de praktijk. Er zijn soms omstandigheden die de werking van de liefde tegenhouden. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Ik ga het niet allemaal opzoeken, maar gewoon voorbeelden noemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er geen liefde voor de waarheid is. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 13, het bekende hoofdstuk over de liefde, dat de liefde zich verblijdt in de waarheid. En dat zij zich niet verblijdt, dus bedroefd is, om de ongerechtigheid dan wel om de leugen. En dus liefhebben zou nooit ten koste gaan van de waarheid. Want de liefde heeft de waarheid lief. En daar waar gelovigen het niet zo nauw nemen met de waarheid, ja, daar kun je dus vaststellen dat je relatie op een gegeven moment kan wegebben. Dat wil je misschien helemaal niet, maar je ontgroeit elkaar daarin op een gegeven moment. En dan kan zo'n band eigenlijk niet echt tot stand komen. Dat wil je zelf misschien wel, maar de ander gaat een andere weg. Ja, en dan moet je elkaar soms loslaten op zo'n moment. Als je al langer op de weg met de Heer bent, dan zul je op een gegeven moment terugkijken en zeggen, ja, nou, ik heb vroeger wel broeders en zussen gekend die ook toen nog enthousiast waren over het woord, maar ik zie ze nou nooit meer. Of ze zijn helemaal opgeslokt door allerlei omstandigheden in de wereld enzovoort, noem maar op. En dan is daar eigenlijk geen praktische band in de praktijk dus, hè, meer mee. Oh ja, juridisch gezien wel, want het zijn allen kinderen Gods. Maar dan is toch een verhindering ontstaan dat men de waarheid van het woord van God niet zo serieus meer nam. Terwijl de Bijbel juist zegt dat wij de waarheid zouden betrachten in liefde, Efeze hoofdstuk 4, en alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is. Dus onze vizier is altijd gericht op ons hoofd, op de Heer zelf. Hij staat centraal. En als hij centraal staat, heb je liefde voor zijn woord. En dat kan dus soms, als dat niet bij iedere gelovige aanwezig is, toch wel tot, ja, verwijdering leiden. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat er ook geen sprake kan zijn, of veel minder sprake van kan zijn, als er sprake is van een verkeerde levenswandel. Als iemand als gelovige, ik heb het dus over wedergeboren iemand, die duidelijk de weg van het vlees verkiest, terwijl jij als gelovige toch de Heer wil volgen en dienen, dan kun je in de praktijk merken dat daar afstand ontstaat. En zelfs als die broeder of zuster die naar het vlees wandelt, zoals dat dan heet, zich daar van eventuele aanwijzingen uit het woord niets aantrekt, ja, dan wordt het alleen maar minder, dat kan dus ook. Verbaas je daar niet over? Ik heb in het begin er nog wel eens over verbaasd. In het begin van, ja, dacht van, waarom moet dit nou plaatsvinden? Maar het is ook een leerschool voor onszelf. Hè, dat wij ons niet laten meesleuren door mensen die het niet zo nauw met het woord van God nemen, maar juist wel trouw willen zijn aan de Heer. Dat kan soms inderdaad betekenen dat er een bepaalde vorm van scheiding ontstaat in de praktijk. Dat wil je misschien niet, maar toch. De oproep is wel trouw zijn aan de Heer. Dat is het belangrijkste. En een verkeerde levenswandel kan dus ook inderdaad tot gevolg hebben dat in de praktijk er weinig band is. Het is de relatie van gelovigen die wandelen door de geest. En dan zegt de Bijbel bijvoorbeeld in Romeinen 15, doet de Heer Jezus Christus aan en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Maar ja, er zijn ook gelovigen die zijn vleeselijk. En dat is eigenlijk vreselijk, als je de woordspeling begrijpt. Denk aan de Korintiërs. Jullie zijn nog vleeselijk. Het zijn jonge kinderen in Christus, maar ze waren zeer egocentrisch, op zichzelf gericht, vandaar ook nog een jong kind. En een kind is inderdaad egocentrisch, dat hoort bij het kind. Daar is niks mis mee. Maar het hoort niet zo te blijven. En als je volwassen wordt in het geloof, want het is de band der volmaaktheid of de band der volwassenheid, ja, dan ga je ook ontdekken dat er niet alleen om jezelf gaat in het geloofsleven, maar dat je ook een relatie hebt, punt 1 met de Heer zelf en punt 2 met je broeders en zusters, waar je ook zorg voor hebt in een bepaald opzicht. En een verkeerde levenswandel, denk aan 1 Korinthe 5, hè, waar een broeder dus toch een verkeerde relatie heeft, dat door de Korintiërs min of meer getolereerd werd. Dat zou je eigenlijk niet horen. Men zou hem corrigeren vanuit het woord, zodat hij wellicht zich zou kunnen bekeren. En als dat dan niet gebeurt, ja, dan ontstaat er weer afstand. Dan heb je de negatieve kant. Je wilt graag liefde betonen, maar het werkt in de praktijk niet uit, omdat het van twee kanten moet komen. En een ander voorbeeld is dat soms ook de liefdesband moeilijk tot stand kan komen omdat er verschil van inzicht of verschil van gerichtheid ontstaat onder de gelovigen. Het voorbeeld van Abraham en Lot is goed te begrijpen, denk ik. Het waren allebei rechtvaardigen. En van Lot staat in de Petrusbrief dat hij zijn rechtvaardige ziel dagelijks kwelde vanwege de goddeloosheid in Sodom. En dan denk ik erachteraan, waarom ben je er dan niet weggegaan? Je had ook bij Abraham ander gebied kunnen uitzoeken. Maar hij koos voor de zichtbare dingen. De aardse dingen stonden bij hem centraal, want hij mocht kiezen en hij koos voor de vlakte van Sodom. Dat was een vruchtbare vlakte en naar de mens gezien was dat een geweldig gebied voor al zijn vee. Maar hij kreeg wel te maken met de goddeloze natuur van de mensen in die steden van Sodom, Gomorra en zo. En op een gegeven moment werd hij er ook steeds meer door opgeslokt. Eerst woonde hij buiten, later zelfs in en tenslotte zat hij zelfs in de poort. Wat ook aangeeft dat hij een bestuurlijke functie had. In de poort zaten de oudsten en de rechters als er zaken geregeld moesten worden. Dus kennelijk had Job ook een belangrijke positie. Dat is wel te begrijpen, want dat is een herdersvorst. Maar namen ze hem ook serieus? Zelfs zijn aanstaande schoonzonen namen hem niet serieus toen hij doorvertelde dat binnenkort het oordeel van Godswege over de stad kwam. Ze dachten dat hij jokkende was. En dat betekent niet liegen. In hun ogen betekende dat schertsend, dat hij een grapje maakte. Maar het was te laat toen het kwam. Maar Lot werd dan ternauwernood nog gered, omdat hij een rechtvaardige was. Maar Abraham koos een ander gebied, omdat hij een tweede kans pas had om te kiezen. Was de Heer niet met hem? Jazeker wel. De Heer zegende hem in alles wat hij deed, omdat hij God geloofde. En ook had hij naar de mens gesproken, een minder vruchtbaar gebied. De Heer zegende hem ondanks dat ook. En dus een verkeerde gerichtheid, een verkeerde gezindheid kan ook eventueel verwijdering teweeg brengen. Niettemin was het diezelfde Abraham die later wel even insprong toen hij hoorde dat hij door Kedorlaomer en zijn leger meegesleurd was, die de stad Sodom had veroverd. En hij met zijn ingeborenen, een man van 318 leger, heeft in de kracht Gods hem weer bevrijd. Dus hij stond er wel voor klaar. Dat was ook liefde. Uiting van liefde. Hij had hem ook in de steek kunnen laten. Dat deed hij niet. Want hij had hem lief, was notabene ook een familielid. En hij sprong voor hem in. En in de kracht Gods heeft hij hem ook weer uit de klauwen van de tegenstander bevrijd, zeg maar. En een bepaalde gerichtheid of gezindheid, waarbij de ene kant bijvoorbeeld de aardse dingen verkiest en de ander kiest meer de dingen die boven zijn, kan wel relatie onderling, waar de liefde zou moeten spelen, toch wel beïnvloeden. En dat is ook een praktische situatie. Maar hier wordt vooral ons opgeroepen om die andere kant te bekijken, zodat hier ook staat in vers 12, zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, wij zouden iets aandoen. Wat doen we aan? Nou, dat staat hiervoor in vers 9. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Dus we hebben de nieuwe mens aangedaan, dat is Christus die in ons heeft woning gemaakt. De nieuwe mens, we zijn een nieuw schepsel in Christus geworden. En die nieuwe mens wordt ook vernieuwd dagelijks. Zo staat het in 2 Korinthe 4, hè? Al vervalt onze uitwendige mens, nochtans wordt onze inwendige dag in dag uit vernieuwd. Hoe dan? Nou, als je je voedt met het woord, werkt de geest door ons heen en word je van binnenuit vernieuwd en veranderd. En dat leidt ertoe dat we steeds meer het beeld van God zo gelijkvormig worden. Nu al en straks ook uitwendig natuurlijk. Als we eenmaal zijn heerlijk lichaam gelijkvormig mogen zijn. Dus wij zouden ons voeden met de kennis van de Heer, die immers degene is die die nieuwe mens geschapen heeft. Efeze 1 staat, gij zijt in Christus Jezus geschapen. Ja, dus Christus is degene die feitelijk dat tot stand gebracht heeft, een nieuwe schepping in Christus. En hij voedt ons met zijn woord, dat leidt tot kennis van de Heer. Het woord kennis is dan ook nog de diepere kennis. Het is niet gewoon gnosis, maar zelfs epigenosis, staat er voorzetsel bij. Kan dus ook vertaald worden met rechte kennis. Het gaat om niet oppervlakkige, maar juist diepgaandere kennis vanuit het woord van God, zodat wij ook meer en meer veranderen naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. En waar de mens van nature een beelddrager is van Adam, en daarom zondaar, is hij als wedergeborene een beelddrager van Christus. En dat kan in de praktijk door de werkzaamheid van de liefde ook steeds meer tot uitdrukking komen. En daarom staat er, zo doet dan aan. Terwijl we de nieuwe mens al aangedaan hebben, maar die wordt vernieuwd. Dus er is nog een proces van vernieuwing inwendig gaande. En dat heet hier in vers 12, zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods. Zo, kijk eens aan hoe God ons beschouwt. Uitverkorenen van Gods wegen. En Romeinen 8 zegt dan, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? En het antwoord is, niemand. Want God is het die rechtvaardig maakt. En God heeft gezegd, omdat wij geloven in Christus ben je volmaakt in hem. Al je zonden zijn weggedaan en je bent dus verkoren als uitverkorene Gods op grond van je geloof. Efeze 1 zegt, wij zijn uitverkoren in hem, in Christus, voor de grondlegging der wereld, staat daar vertaald. Betekent dus dat wij in hem moeten zijn, anders ben je niet uitverkoren. En je komt in hem als je tot geloof komt in hem. Dan ben je met hem verbonden en op dat moment ben je een uitverkorene Gods en uitverkiezing heeft hem eenmaal een doel, een bestemming in de Bijbel. Daarna staat er heiligen. Was niet onlangs iemand uit Friesland die ook nog heilig verklaard werd? Ja, Titus Brandsma was dat geloof ik, of was het zalig? Ik weet het niet meer, maar de paus die heeft daar een bepaalde invloed op grond van bepaalde daden en wonderen, dat moet dan uitgezocht worden. Is het dan zo dat iemand heilig dan wel zalig verklaard wordt? Er zit verschil tussen, maar daar gaat het me nu niet om. Maar zo is het met ons niet. Wij zijn heilig in Christus. Wij zijn geheiligden in Christus Jezus. Zo ziet God ons. Dat betekent dat we dus ook afgezonderd zijn. Apart gezet van de wereld om de Heer toegewijd te zijn. En we worden ook nog geheiligd. Het is de heiligmaking des geestes. De Heer doet zijn werk wel door ons heen, als we op hem vertrouwen. En we zijn beminden. Beminden wil zeggen, God heeft ons lief. En hij heeft nog meer ons lief als we ook zijn woord lief hebben, als we hem lief hebben. Dan groeit die liefdesband. En wij zouden aandoen, staat er dan, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Ik denk dan meteen aan de Heer Jezus. In zijn dagen werd hij geregeld met innerlijke barmhartigheid of ontferming bewogen. Als hij bijvoorbeeld de scharen zag die daar vermoeid en belast was als een kudde zonder herder. En hij begon hen dan te leren uit het woord. Hij trok zich hun lot aan. En dat is innerlijke barmhartigheid. Bewegingen der barmhartigheid, dat heeft met je gemoedstoestand vanuit het inwendige wat tot ontferming leidt. Maar dat is wel de uitwerking van de liefde van God. In de Efezebrief staat dat God naar zijn grote barmhartigheid door zijn grote liefde ons heeft levend gemaakt met Christus. Dus de barmhartigheid van God vloeit voort uit zijn liefde. Nou, dat hebben we uit een van de avonden wel gezien. Dat we het hadden over God die liefde is en wat voor eigenschappen dat met zich meebrengt. Onder andere dat God barmhartig is. En de Heer ontfermt zich over degenen die hem lief hebben. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. En wij zouden diezelfde gezindheid mogen hebben. Dat is de werking van de liefde. Doet dat aan. Wordt als een oproep aan ons voorgehouden. Maar het betekent eigenlijk van, laat het door de Heer in je bewerkstelligen. Tweede wat er staat is goede tierenheid. Wat kan er kort in zijn? Je kunt al die schriftplaatsen wel opzoeken. Maar goede tierenheid is volgens Galaten 5 vers 22 ook een vrucht van de geest. Het gaat dus om de werking van de geest in onze levens. Daarna staat er ootmoedigheid. Dat is een synoniem voor nederigheid. Er zit een klein verschil tussen. Ootmoedigheid komt vanuit het Grieks. Dat betekent eigenlijk nederig zijn van denken, van geest. Dat zit in het Griekse woord opgesloten. En nederigheid drukt gewoon je onderdanige positie aan die je gewillig aanneemt omdat je je onderwerpt aan de Heer en aan zijn woord. En ootmoedigheid betekent dat je een nederig ook bent in je gedachten. Je hebt niet zo'n hoge dunk van jezelf. Want van nature stellen wij niet zoveel voor. Wij zijn maar zwakken, wij zijn maar armen. We zijn wel het verachten van deze wereld, maar niettemin heeft God ons wel uitverkoren. Niet op grond van ons uiterlijk, niet op grond van onze prestaties, maar op grond van ons geloof. Door de prediking, de dwaasheid van het kruis, heeft de Heer besloten om zalig te maken degene die geloven. En wij geloven in een gekruisigde, meer nog in een levende Heer, en dat heeft ons ook levend gemaakt met Christus. Daardoor zijn wij ook ons bewust geworden dat wij niet zoveel voorstellen. Als er iemand iets voorstelt in ons leven, dan zou het de Heer zelf zijn. Vandaar ootmoedigheid. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Wij zijn rijk in hem, maar dat komt omdat we ons aan hem hebben onderworpen. Hij zou heersen in onze leven, staat hier verderop ook, hè? De vrede van God heersen in uw harten. Daarna staat er zachtmoedigheid, ook dat kan je kort omschrijven als een vrucht van de geest, staat ook in Galaten 5 genoemd. En langmoedigheid, idem dito, betekent ook dat het als vrucht van de geest wordt beschreven en hier staat doet het aan. Dus betekent het niets anders van laat die vrucht in je leven tot zijn recht komen. En dat kunnen we zelf niet. Dat is het werk van de Heer door ons heen. En daarvoor is de liefde zo nodig, niet alleen voor onszelf, maar ook naar elkander toe. Daarom staat er ook in vers 13, verdragende elkander. In de Efezebrief staat het iets langer, daar staat erbij in liefde. Verdragende elkander in liefde. Ja, we zijn allemaal zo verschillend nog. Ook als kinderen God zijn we soms nog zo verschillend, ook in de praktijk. Hebben misschien verschillende belangstellingen op aardsniveau, er is helemaal niks mis mee. Maar toch. Het kan wel eens bepaalde wrijving teweeg brengen, ook onderling in relaties. Ja, ik spreek ook uit de praktijk hoor, dat hebben we ook wel eens gehad. Het kan in relaties, in huwelijken, het kan overal wel eens misgaan. En dan nog, als je het uitgesproken hebt, dan is er vaak weer een stukje vergeving, zoals hier ook staat. Maar het kan ook best zijn dat het soms zo blijft. Nou, we zijn wel kinderen Gods. Nou, dan word je geacht elkander te verdragen in die liefde. Hoe verschillend je ook bent, verdraag elkander. Nou, we hebben al verschillende keren eerder over gesproken, dus ik laat dat hier nu bij. Vergevende de een de ander, en dat is gericht aan gelovigen onderling. Wij zijn van nature vergevingsgezind als gelovigen. En zeker als er staat zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Misschien heb je wel terecht een klacht, misschien heeft een broeder of zuster je benadeeld. Dat is dan niet goed te praten, hè? Maar ja, er wordt hier op voorhand gezegd dat we dat zouden vergeven. En als iets uitgesproken wordt, is dat een stuk makkelijker. Dan is de lucht geklaard. En kun je soms wat makkelijker verder gaan. Maar soms blijft het ook hangen. En dan word je wel geacht om dat te doen. Omdat het je anders jezelf meer en meer in beslag neemt. Misschien ben je emotioneel gezien daar nog niet aan toe. Dat kan best zijn. Het hangt van de omstandigheden af. Maar doe het dan toch maar wel. Want dan geeft die je inwendig ook weer rust. En vrede. Ook al is de reactie van de ander misschien niet hetzelfde. Dat kan voorkomen. Want er staat achter, als voorbeeld gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En dat vloeit voort uit het feit, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief heb gehad. En u staat als gevolg daarvan, dat we elkander zouden vergeven, zoals Christus ons vergeven heeft. Wij zijn dankbaar voor de vergeving van alles wat wij verkeerd gedaan hebben in ons leven, ons oude leven. Wij zijn dankbaar voor de vergeving van onze zonden, nu wij in het licht wandelen, door de Heer die onze hoge priester is. Daar zijn wij zelf erg dankbaar voor, maar onze broeder en zuster ook, en toch gaat er wel eens iets mis. En dan? Ja, dan kan de wroeging ontstaan, wrijving, botsing. En toch zegt de schrift, vergeef het. Soms helpt het als iemand zich op een bepaald punt bekeert, zoals in Lucas 17 dat ook staat. Hè? Als iemand je onrecht heeft aangedaan, dan kun je eventueel de persoon in kwestie daarop aanspreken. En zo het hem leed is, staat er dan vertaald. Betekent, ja, zo hij zich bekeert, vergeef het hem. Hier staat eigenlijk al op voorhand, vergeef het hem. Maar het helpt wel als iemand zich op zo'n punt ook erkent dat hij fout zat. En wellicht ook iets eraan doet. In de praktijk zou dat wel degelijk aan te bevelen zijn. Niettemin, we worden geacht elkander te vergeven. Dat valt niet altijd mee hoor. Maar daar waar de liefde dik is, werkt dat wel makkelijker door. En waar de liefde dun is, vaak niet. Dan zie je de fouten bij een ander heel dik. We gaan verder bij vers 14. Boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Nogmaals, dat stijgt boven alles uit. Dat draagt ook alles. Als de liefde er niet is, werkt het ook niet. Of maar heel weinig, als er weinig liefde is. Het heet de band der volmaaktheid. Het is dus een band, het woord betekent letterlijk samenbinding. Iets wat samen is, maar ook aan elkaar verbonden is. Het woord komt ook nog in de Efezebrief voor, laten we die even lezen. Efeze hoofdstuk 4, daar staat in vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangen in de Heere, dat gij wandelt waarlijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid, met zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragen elkander in liefde. Je ziet dat dat overeenkomt met Colossense 3. U benaarstigende, dat betekent je daarvoor inspannen, te behouden of te bewaren de eenigheid des geestes. De eenheid die er op geestelijk vlak is. En daar staat achter, door de band des vredes, door de samenbinding die verband houdt met vrede. Nou, wij hebben allen vrede met God ontvangen, zegt Romeinen 5. En wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En er wordt hier de nadruk gelegd op die eensgezindheid onder gelovigen, want verschillen zullen er altijd wel kunnen zijn, maar het gaat erom dat je het doel voor ogen houdt. Het gaat erom dat je Christus voor ogen houdt. Het gaat om zijn eer. En dan is dat wat je bindt belangrijker dan wat je eventueel scheidt in de praktijk. Dus hou altijd het doel voor ogen. Het gaat om de eer van onze Heer. En dat is een oproep van eensgezindheid en dat gaat door de band des vredes. Weet dat het vrede belangrijk is. Houd vrede met alle mensen, voor zover het in u is, staat ook in de schrift zelfs, met alle mensen. En hebt zout in uzelven, zegt de Heer Jezus. En houd vrede onder elkander. Dus dan weet je meteen hoe die vredesband ook bevorderd wordt. Als je zout tot je neemt. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk natuurlijk. Als beeld van de werking van het woord wat gezondmakend is, wat smaakgevend is, wat reinigend is. En daar waar het woord in onze harten wordt geplant, aan de hand van Jacobus, met zachtmoedigheid bij voorkeur, dan zal het onze zielen zalig maken, zal het onze wandel reinigen en heiligen. En dan groeit ook vrede weer, want vrede is ook een vrucht van de geest. Dus hou altijd die band van vrede voor ogen. Het is ook zo makkelijk om dat als verschillen te zijn, om de nadruk te leggen op die verschillen. Maar je kunt beter de nadruk leggen op de eenheid die er is in Christus. Er zijn natuurlijk grenzen aan. Als men op een gegeven moment een weg opgaat die onbijbels wordt, ik bedoel maar als voorbeeld de alverzoening gaat leren, ja, dan heb je iets waar je natuurlijk geen vredesband mee hebt. Want alverzoening is een leer die onbijbels is. Maar dan kan het met zo iemand, kan zo'n band afbreken. En ik ken voorgangers die wel spraken rechte woorden Gods, maar die op een gegeven moment in die koers zijn verder gegaan, ja, en dan loopt zo'n band ook dood. Dan is in de praktijk geen vredesband, omdat vrede verband houdt met het woord wat vrede brengt. Hier heet het de band des vredes. In de Colossensebrief heet het de band der volmaaktheid en dat is dan de liefde. Dat woord volmaaktheid komt nog een keer voor in de Bijbel. Dat staat in Hebreeën 6 en die geeft wel een uitleg erbij. Laten we die even opzoeken. Hebreeën 6. Meteen in het eerste vers van Hebreeën 6. Daar staat, daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer van dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat. En in dit gedeelte moet je eigenlijk hoofdstuk 5 er nog bij betrekken, want hij schrijft dan aan de Hebreeën, van waar hij zegt in vers 11, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Dan gaat het over de hoge priester, Christus, die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar waarom zijn ze zwaar om te verklaren aan deze Hebreeën? Er staat achter, terwijl gij traag zijt om te horen. Traag om te horen geworden zijt. Want daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt gij wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten, en dat is een woord wat overeenkomt met volmaaktheid, staat hier dus tegenover het kind. Dan gaat het dus om iemand die volwassen is. Of zoals Paulus in 1 Korinthe 13 zegt, toen ik een kind was, was ik een kind, maar nu ik een man geworden ben, man volwassen, dus die tegenstelling. Voor de volmaakten is de vaste spijs die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Als we dus voort zouden varen tot de volmaaktheid, betekent dus dat we de dingen die bij de melk horen, de eerste beginselen van de leer van Christus, maar die eerste beginselen van de leer van Christus is te beschouwen als de fundamentele dingen omtrent Christus, die als melk zijn te beschouwen. En melk geef je aan baby's in het geloof. Dus als de liefde de band der volmaaktheid is, geeft dat weer dat wij door de liefde ook tot volwassenheid komen. En naarmate we volwassen worden in het geloof, dat groeit doordat je de vaste spijzen tot je neemt, meer diepgang in het woord van God tot je neemt, dus dat je groeit in je geloof, wel, dan gaat de liefde ook meer werken in onze levens. Daarom is de band der volmaaktheid. Dat spreekt dus ook over volwassenheid. Dat woord volmaakten wat hier staat in vers 14 van hoofdstuk 5 is een woord wat daar nauw mee verband houdt. En dat wordt een enkele keer ook vertaald met volwassen. Dan laat ik u dat maar lezen. Datzelfde woord staat in 1 Korinthe 14. Dat is geschreven aan de Korintiërs. Nou, die waren jonge kinderen in Christus en die waren nog steeds aan de melk. En dat drukte zich in de praktijk uit. Ja, dat ze vleeselijk waren en nog wandelden naar de mens zoals de mens van nature wandelt. Gericht op de aardse dingen en niet op zoekende de dingen die boven zijn. En in 1 Korinthe 14, daar staat in vers 20, broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid. De boosheid is dat wat van nature dus niet deugt. Nou, laat dat maar achter je, want dat hoort bij de kindheidsfase nog. Korintiërs, ja, rechtszaken, boerderij, geen geloof in de opstanding van Christus, enzovoort. Allemaal zaken die eigenlijk om hun eigen gelijk gingen. Zij stonden zelf centraal. Dat is ook kind eigen, ik gericht. Volwassenen zijn degenen die ontdekken dat er ook om ons heen broeders en zusters zijn die wij ook mogen liefhebben en dienen. Naar de mogelijkheden die we hebben en die ons op onze weg worden gebracht. Hier staat, wordt geen kinder in het verstand, dat wil zeggen wat in Colossense genoemd wordt het geestelijk verstand, maar wordt kinder in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. Volmaakt heet dat in Hebreeën. Wordt in het verstand volwassen. En een synoniemwoord vinden we dan in Romeinen 12. Daar staat dat we aan deze wereld niet gelijkvormig zouden worden, maar dat we zouden worden veranderd door de vernieuwing van ons gemoed, ons denken. En door de volmaakte heilige wil van God te beproeven. En die vind je in het woord van God beschreven. Korintiërs zouden dus in het verstand volwassen worden. Zouden ook in hun wandel volwassen worden. Daarom schrijft hij ook aan die Korintiërs aan het eind van de brief. En zijt mannelijk. Betekent wees niet meer een kind, maar gedraag je als volwassen in het geloof. Dus groei in het woord, dan word je volwassen in het geloof. Wel, dat is de band der volmaaktheid. De liefde leert ons dus ook om als volwassen gelovigen onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. Want als je volwassen bent, word je geacht verantwoordelijk te zijn voor je eigen leven. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid van Gods wegen, van Christus wegen, ten opzichte van elkander. Want de Hebreeënbrief, al meer nog Johannes schrijft het in zijn brief, dat als iemand zegt dat hij God lief heeft en hij heeft zijn broeder niet lief, dan klopt er iets niet. Dus dat hoort bij elkaar. En dat ontdek je meer en meer als je tot geloof komt en vervolgens ook groeit in het geloof, dan gaat de liefde in onze levens zijn werk doen. Daar ben je niet altijd van bewust, maar dat is wat het eigenlijk uitwerkt. En dan ga je leren zien elkander als broeders en zusters door de ogen van de Heer. Zoals Hij ons ziet. Zoals God ons ziet, dat is volmaakt in Christus. En daarom verdragen we elkander, vergeven we elkander. Al ons lek en gebrek is dan de standaard uitdrukking die we soms met ons meedragen. Onze tekortkomingen die we allemaal hebben, die zouden we dan ook maar leren zien in het licht van de Heer, want Hij vergeeft ze ons, als we in het licht willen wandelen. En die gezindheid van Christus, dat is de gezindheid van liefde, van overgave. En dat is iets wat we moeten leren, want daar maken we allen nog fouten in. Het mooie is dat de Heer daarin juist ons ook steeds weer opricht en uit liefde ons benadert. Vervolgens gaan we terug naar Colossenzen, vers 15. En de vrede Gods, andere handschriften hebben van Christus, maar daar bestaat niet zoveel verschil tussen natuurlijk, want Christus is ook God. Heersen in uw harten, in de zin van dat hij ons bestuurt. Nou, vrede hebben we bij God, Romeinen 5 vers 1. De vrede is ook een vrucht van de geest, dus als die heerst in onze harten, betekent dus dat we vanuit de rust en de vrede die we hebben met de Heer ook handelen en zoveel mogelijk trachten te doen. Dat is de band des vredes in Efeze 4. De vrede van Christus heerst in uw harten. En daarna staat er tot welke gij ook geroepen zijt. En dat tot welken, dat slaat terug op die vrede van God. Gij ook geroepen zijt. Wij zijn geroepen tot vrede. Dat is één aspect er tenminste van. Vreedzaam als gelovigen onder elkander leven. Er staat ergens anders ook. Zijt vreedzaam. Met een D wel te verstaan. Zijt vreedzaam wil zeggen, laat de vrucht van de geest in je levens werken. Het wordt hier inderdaad als een oproep aan ons voorgehouden, maar het betekent nogmaals, stel je beschikbaar in de dienst van de Heer. Laat Hij zijn werk in je leven doen en dat staat en valt met je overgave in de praktijk. Heel je leven zou mogen staan in het teken van het dienen van de Heer en het Hem leren kennen. En dan wil de Heer ons van binnenuit veranderen en dan ontstaat die vrucht ook. Daarna staat er, waartoe gij ook geroepen zijt in één lichaam. Dat is natuurlijk het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is, dat is de gemeente. En wees dankbaar. 1 Thessalonicenzen 5 zegt, dankt God in
alles.
Ga er maar naast staan. Staat er wel. Dankt God in alles. Er kunnen zich wel eens omstandigheden voordoen waarbij onze dank aardig verflauwt. Als er verdriet, teleurstelling of wat dan ook in je leven komt, dan ben je vaak minder blij en vrolijk dan wanneer dat niet zo is. En toch staat hier, wees dankbaar. Waarvoor dan? Wel, als je ziet om de omstandigheden, dan verblijf je daar niet in. Maar de schrift zegt toch, verblijft u in de Heere. Dat kan altijd. En wees dankbaar is dus eigenlijk hetzelfde. Wees dankbaar in de Heere voor alles wat Hij ons geschonken heeft. In het besef dat ook alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Wees dankbaar. Het is heel opvallend, dan dit korte briefje van Colossenzen komt wel een keer of 5, 6 voor. Even bijvoorbeeld hoofdstuk 1. Want als het ons tegenzit, dan gaan we vaak mopperen, klagen, zuchten, wenen. En daar hebben we soms ook nog wel een reden voor. Maar weet je wat Paulus en Silas in de gevangenis deden? Hun rug lag open, want ze waren gescheeseld. En wat deden ze in de gevangenis? Och, wat heb ik een pijn, wat doet het me zeer. Dat hadden ze ook kunnen zeggen, want het was waar. Wat deden ze? Ze zongen lofliederen tot eer van de Heer. Dat is een hele andere houding. Ze gaven God de eer, ondanks alles wat hen overkwam. Ja, dat is een gezindheid die ook niet vanzelf ontstaat door ons eigen kracht, maar dat is het werk van de Heer door ons heen. Dankbaar zijn in alles. Hier staat in 1 vers 12... Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn der liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Nou, dat zijn al een aantal dingen waar je zo dankbaar voor kunt zijn, want die veranderen nooit. Als je tot geloof gekomen bent, heb je daar deel aan. Je hebt zelfs een erfenis in het vooruitzicht gesteld gekregen. Mag je op zien. Hoofdstuk 2, vers 7. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. En als we dan naar vers 17 van hoofdstuk 3 weer teruggaan, waar dat ook staat als een samenvatting van eigenlijk ons leven als gelovigen. Want al wat gij doet met woorden en werken, of met werken doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God, en de Vader door hem. Dankzegging, ook zelfs te midden van verdriet, kun je de Heer danken voor alle zegeningen, al rijkdom en de zekerheid van je geloof. Ook als iemand als dierbare je ontslapen is, dan heb je daar vaak veel verdriet om. De tranen staan je nader dan het lachen natuurlijk. En dat betekent ook dat dat zo hoort, want het is verdriet om het verlies van iemand die je dierbaar was. Maar nochtans kun je je verblijden in de Heer, omdat je weet, die zie ik straks weer terug bij de Heer. En die is nu bij de Heer. En dat geeft je weer troost, geeft je weer moed. En daardoor kun je jezelf ook in die moeilijke omstandigheden, in afhankelijkheid van de Heer, verder voortgaan. Het is menig christen die zoiets meegemaakt heeft, die achteraf zegt, de Heer was heel dicht bij mij. Heeft me gedragen door dit alles heen. Wij hebben een zuster in de gemeente, in Drachten, die onlangs haar man heeft moeten brengen naar, ik moet zeggen het graf, maar het was in dit geval zijn keuze niet. Maar hij was wel een kind van God en hij is ontslapen. Maar ja, zij staat er nu alleen voor, maar ze ervaart heel sterk de kracht en de nabijheid en de troost van de Heer. Zonder de Heer had ik het nooit gekund. En ik geloof dat de Heer dat ook doet. Hij geeft je wat je nodig hebt op zo'n moment. Als je het van hem verwacht. He, dat is wat hij heeft beloofd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Hij zal ons niet begeven, hij zal ons niet verlaten. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. En dat is een zekerheid die wij hebben, waar we op mogen staan. En waar we eigenlijk op moeten vertrouwen op momenten dat we denken dat het niet zo is. Want naar je gevoelens luisteren, naar je ervaring luisteren op zo'n moment, die zegt precies het andere. En toch zegt de schrift, wat we zo straks gezongen hebben, vertrouwen op de Heere is het belangrijkste. Wij weten niet wat morgen gebeurt, maar ik vertrouw op hem voor morgen. En zo zou ons leven eigenlijk ingericht horen te zijn. In vertrouwen en vol vertrouwen op de Heer. Hij weet wat morgen gebeurt en hij zorgt ook dan voor ons. Daar hoef je niet eens zorgen over te maken, want dan heb je dubbelzorg. Niet voor vandaag alleen, maar ook voor morgen. Dat is zwaarder dan normaal. Hier staat vervolgens, de vrede van Christus heerst in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt, in één lichaam. Dus ook binnen het lichaam van Christus zou vooral de vrede heersen. Daarom is de tegenstander er ook altijd op gericht om onmin onder de gemeenteleden teweeg te brengen. Het zij door geklets, geroddel of door verkeerde leringen of iets anders. Dat zijn tactieken zijn ons niet onbekend. Maar laten we ons aan de Heer onderwerpen en trouw zijn aan hem. Dan zal hij geen vat op ons hebben. En wees dankbaar en daarna het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid leert en vermaant elkander. Het is u vast niet onbekend dat de Colossensebrief eigenlijk een samenvatting is van de Efezebrief, waar deze zaken iets uitgebreider staan. En als je die versen naast elkaar zet van Efeze hoofdstuk 5 en Colossense 3, dan vind je daar de overeenkomst bij het gedeelte van met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens zingende de Heer met aangenaamheid in uw hart. Nagenoeg dezelfde woorden staan in Efeze hoofdstuk 5. En hier staat ervoor, het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid, leert en vermaant elkander. En het bijzonder is dat in Efeze hoofdstuk 5 dan alleen maar staat, wordt niet dronken in wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Wordt vervuld met de geest en dan staat erachter zingende en psalmende met geestelijke liedekens en psalmen en lofzangen de Heer in uw hart. En dat staat hier ook. Waarmee dus de conclusie getrokken kan worden dat wordt vervuld met de geest eigenlijk precies hetzelfde is als het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat kan ook niet anders, want het woord is door de geest voortgebracht. En waar Christus in onze harten geplant wordt door zijn woord, daar krijgt de geest meer en meer heerschappij en laten we ons door de geest leiden. In al de waarheid bij voorkeur, want dat doet de geest nou eenmaal. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dus niet alleen melk, maar ook vaste spijzen. Hè? Dat we groeien in kennis en inzicht in het woord van God. Daarvoor kom je ook bij elkaar als gelovigen. Om uit zijn woord meer en meer inzicht op te doen. Want dat leidt ertoe dat we niet alleen zelf groeien in het geloof. Maar dat leidt er ook toe dat we elkander kunnen liefhebben en dienen. Want dat leert de schrift dan ook. In alle wijsheid leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen. Weet je, in de Efezebrief staat het zo, sprekende met psalmen en lofzangen en geestelijke lieden, de Heere zingende in uw hart. En hier staat, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Dus dat sprekende in Efeze 5, terwijl je samen zingt, spreek je toch, want zingen is eigenlijk gezamenlijk spreken, op melodie, op toon. En hier staat dat dat tegelijkertijd een lerende en vermanende functie heeft. Vermanen betekent ook eigenlijk dat je gedachten veranderd worden door het woord van God. En hoeveel liederen zijn er nou eenmaal niet gemaakt op grond van allemaal Bijbelse feiten? We hebben heel veel bundels hier ook. De Johan de Heerbundel, de Glorieklokken, de NBC-bundel die hier ligt. Het zijn allemaal liederen die gewoon gebaseerd zijn op Bijbelse waarheid. En omdat je ze zingt, onthoud je ze ook. Ik vind het altijd prachtig als mensen Bijbelteksten op muziek zetten. En dan bij voorkeur uit de Statenvertaling, hè, maar ook een andere vertaling. Dan nog kan het heel goed zijn. Want op die manier zing je, onthoud je ze veel makkelijker. En als je samen zingt, beleid je samen de inhoud van zo'n lied. En vele liederen hebben ook een verkondigende, een getuigende en een aanbiddende functie. Voor datgene wat erin staat over onze Heer. Het is leren en vermanen. Dat kan natuurlijk ook aangesloten worden bij het woord van Christus. Woonde rijkelijk u in alle wijsheid, leert en vermaant elkander. In alle wijsheid leert en vermaant elkander. Betekent dus ook vanuit het woord elkander onderwijzen. Maar omdat in Efeze 5 sprekende onder elkander die liederen genoemd worden. En hier leert en vermaant elkander met diezelfde psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens. Betekent dus dat de psalmen, de lofzangen en de liederen, de geestelijke liederen dan, dat die een verkondigende, onderwijzende functie hebben. Nou, wat gebeurt er? Soms springt zomaar een lied in je hart, toch? En ik ben wel eens een keer door omstandigheden een beetje in een dip geweest. Dat dingen tegen zaten. Dan kwam ik beneden, liep mijn vrouw rond, teneurien te zingen, want die zingt nogal wat. En er was weer een lied uit bijvoorbeeld Johannes de Heer. En dan denk je, oh ja, zo zit het eigenlijk. En dan word je weer bepaald bij de waarheid van zo'n lied. En soms brengt de Heer gewoon een lied in je hart. En daarmee kun je weer bepaald worden bij Bijbelse feiten. Dan heb je soms niet eens een bundel bij de hand, of een Bijbel bij de hand. Maar dat zit in je hart, en het zit in je hoofd. En dat komt zo naar voren. Hoe kan dat? Nou, wat dacht je van het werk van de geest op zo'n moment? Kan toch? Die dan even bepaalt bij van, hé, waar gaat het ook alweer om? En dan dank je de Heer weer voor. Laten we dus ook met psalmen, lofzangen en geestelijke lieden de Heere groot maken. Je staat zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Dat aangenaamheid moet ik nog even bijzeggen. Dat is goed vertaald hoor, maar het wordt meestal vertaald met genade. Dus in genade. Alles wat we ontvangen van de Heer is genade. En de lofliederen die daarover getuigen, spreken dus van zijn grote genade. En dan is het ook met aangenaamheid, zeker voor de Heer. En er staat in uw hart, of in uw harten eigenlijk, daar komt het uit voort, maar spreken doe je met je mond. En zingen en psalmzingen doe je met je mond. Dus de gedachte is dat het lied uit je hart voortkomt. En dat uit je in woorden, omdat het in je hart een plaats heeft gekregen. En waar het hart vol van is, daar stroomt de mond vanzelf van over. Dan het laatste vers voor vanavond, dat is 17. Dat is ook al een paar keer langsgekomen, maar ik vind het altijd een mooi vers. Daar staat, in al wat gij doet, dus niets uitgezonden als kind van God, met woorden of met werken, doet het alles, staat er nog een keer, in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Nou, dat geeft heel kernachtig weer wat eigenlijk het doel van het leven van een kind van God is. Het zou ons verlangen mogen zijn om dat te doen. En als je dat van de Heer verwacht, dan zal hij dat zeker ook in toenemende mate in onze levens bewerken. Want het gaat om zijn eer. De Bijbel zegt in de Filippenzenbrief dat hij het willen en het werken in ons bewerkt naar zijn welbehagen. En daarvoor staat dat wij dan geacht worden gehoorzaam te zijn aan de Heer en aan zijn woord. Ik leg er nog even naast de paralleltekst uit Efeze 5. En nu lees ik vers 18, 19 en vers 20 even bij elkaar. Daar staat, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Colossenzen zei, het woord van Christus woont rijkelijk in u. En hier staat nu achter, sprekende onder elkander. Colossenzen zei, leert en vermaant elkander. En nu staat erachter, met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Het zijn dus nagenoeg dezelfde woorden als in Colossenzen. En dan komt het laatste vers, vers 18 uit Colossenzen 3, komt hier in vers 20 voor. Dankende te allen tijden, over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus eigenlijk is het leven van een kind van God samen te vatten in dankbaarheid. Daar waar de liefde van God in onze levens kan werken, leert het ons ook in toenemende mate om dankbaar te zijn. Voor alles zelfs. Ik heb hier een voorbeeld wat ik voor wil lezen. Dat gaat over een voorbeeld van vergeving. Letterlijk ook gebeurd. Lees ik je even voor. Het is geschreven op 10 december vorig jaar. 80 jaar sinds Pearl Harbor, hoe aartsvijanden beste vrienden werden dankzij de Bijbel. Deze week is het 80 jaar geleden dat de verrassingsaanval van Japan op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor plaatsvond. Op 7 december 1941 vlogen onder leiding van piloot Mitsuo Fuchida bommenwerpers richting de haven, waar ze verschillende boten tot zinken brachten en vliegtuigen bombardeerden. Jacob de Chaser was vervolgens namens de USA betrokken bij de tegenaanval op Tokio. Hoe onwaarschijnlijk ook, deze twee mannen die elkaar haten, werden de beste vrienden, dankzij het veranderende werk van Gods woord. Jacob de Chaser werd na de tegenaanval gevangen genomen door op Japan bezet gebied. Meer dan 3 jaar lang wordt hij uitgehongerd, gemarteld. Hij smeekt zijn bewaarders om een Bijbel en komt daardoor tot een levend geloof in God. Hij zegt, ik kwam erachter dat God mij nieuwe geestelijke ogen had gegeven, waar ik eerst met afschuw naar mijn bewakers keek en hen haatte, had ik nu een liefdevolle compassie voor hen, vertelde de Chaser. Hij keek dus met de ogen van de Heer naar hen. Na de oorlog keert de Chaser terug naar Japan om daar als zendeling aan de slag te gaan. Via een christelijke folder leest Mitsuo Fuchida, dat was die piloot van het Japanse vliegeskader, het getuigenis van de Chaser en het helpt Fuchida om Christus aan te nemen als zijn Heer en Heiland. Hij besluit de Chaser later op te zoeken en die twee worden tegen alle verwachtingen in vrienden. Het woord van God bewerkt de vergevingsgezindheid. Het is waar gebeurd. Foto's van die mensen staan hier. Zo kan dus het woord van God mensen veranderen. Een werking van Gods woord van liefde. Ik wil ook nog een gedicht voorlezen van een zuster die vorig jaar naar de Heer toegegaan is, maar die haar leven ook veel gedichten heeft geschreven, bij ons wel bekend. Misschien kennen jullie haar, Willy Bonema, die was altijd al erg kwakkelend met haar gezondheid. Maar ik heb haar altijd gekend als een blijmoedige vrouw, ondanks haar beperkingen en zwakke lichaam. Ze heeft 4 keer een hersenoperatie moeten ondergaan, en dat was best wel link allemaal, is zij toch degene die, ondanks alles, haar vertrouwen en haar geloof weet te uiten in gedichten. En een ervan, ze heeft meerdere bundels geschreven, dit is er één van, heet Als een ademend boeket, en daar staat ook één in over liefde. En die vond ik heel treffend, die lees ik voor. De enige weg, de weg van waarheid en tot leven, is de weg die voert omhoog. De weg door Jezus ons gegeven. Zijn liefde was en is de meeste. Hij kocht ons allen vrij, door in liefde zichzelf te geven, om ons te laten leven zoals Hij. Hij werd niet verbitterd toen men hem sloeg. Jezus rekende zelfs zijn moordenaars het kwade niet toe. Hij alleen kwetst niemands gevoel, terwijl hij de gevallene draagt. Jezus geeft bovenal zijn liefde aan elk die erom vraagt. Liefde? Zij zoekt zichzelf niet, maar het heil van de ander. Dat is wat de Heer ons gebiedt, in zijn liefde omgaan met de ander. Ziet ook een ander in ons leven ons hopen, iets van die liefde zijn geest? Of zijn wij een schallend koper, luidrammelend, maar van binnen leeg? De liefde is de meeste. Zij bedekt, zij gelooft, hoopt en verdraagt. Alles door de geest. Het is God zelf die liefde schraagt. Liefde zoekt geen eigen eer, maar is vol van vertrouwen, om elkander in liefde van God de Heer op te bouwen. Tot eer van zijn grote naam, heel dit aardse leven door, de ander in liefde dragend, zo voortdurend lopend in zijn spoor. Laten we de Heer danken. Trouwe Heer, wij danken u dat we dit seizoen de mogelijkheid gehad hebben om uw woord te openen over een toch wel kenmerkend onderwerp vanuit uw woord. Want u bent in mezelf liefde. En de liefde is uit u voortgekomen. U hebt uw liefde betoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Doordat hij zelfs voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En hoe heerlijk is het om te weten dat u als de levende Heer, verrezen aan Gods rechterhand, ook ons nog steeds lief heeft. En uzelf voor ons hebt overgegeven om uw gemeente te heiligen en te reinigen. Dank u Heer dat uw liefde in onze harten is uitgestort en dat alles wat tot het leven en de godzaligheid nodig is, ons reeds geschonken is. We danken u Heer dat u dat goede werk ook in ons bent begonnen en dat u dat wilt voleindigen tot die grote dag van Christus komt. En daarom Heer willen we onszelf ook als gelovigen in afhankelijkheid van u opstellen, in nederigheid het van u verwachten, zodat uw liefdewerk door uw geest en door uw woord ook in onze levens steeds meer tot uw recht kan komen. Heer, dat die liefde overvloedig mag worden, niet als iets wat we aangeleerd hebben, maar iets wat van binnenuit, uit ons hart komt, een liefde die vanuit u afkomstig is. Heer, en dat moeten we leren, dat mogen we leren, en u gaat ons daarin voor, want het is de vrucht van uw geest, die ook voorop staat met liefde. Dank u Heer dat we zo onszelf aan u kunnen toevertrouwen, want we kunnen het zelf niet, maar we mogen het van u verwachten. En wandelend in de liefde, en wandelend in het licht, wandelend door de geest, doet u uw werk in ieder van ons. Heer, en dat doet u tot uw eigen eer in de eerste plaats. Helpt u ons Heer om elkander lief te hebben zoals u ons hebt lief gehad. En elkander te verdragen, elkander te vergeven, daar waar het nodig is. Elkander te zien, zoals u ons ziet. Zoals de levende God ons gekocht heeft met het dierbaar bloed van zijn Zoon en ons volmaakt gesteld heeft in hem. Zo mogen we elkander beschouwen als kinderen Gods die opgroeien naar volwassenheid en gesteld zullen worden tot zonen straks, als u komt. Heer, dat is de hoop die we hebben en daar mogen we naar uitzien. En daarom zullen we ook dadelijk die tekenen van het brood en de drinkbeker samen delen. Want het is een getuigenis van uw werk. En dat mogen we doen totdat u komt. Want dan bent u er ook zelf bij aanwezig. Nu doen we het tot uw gedachtenis. En stellen u centraal. Ook in het eten van het brood en het drinken van de wijn. Heren, dank u wel voor de mogelijkheid dat nog in alle vrijheid te kunnen doen. We prijzen u daarvoor. Halleluja. Amen.